Goedemorgen, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing vanmorgen is uit Lucas 1. De kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee A. Langeweg uit Haafden voor te gaan. Eerste kerstdag, zondag 25 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Voor deze ochtenddienst op eerste kerstdag zingen we 10 minuten voor de gewone aanvangstijd een drietal liederen. Wilt u hiermee rekening houden en op tijd voor in de kerk zijn? In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Maandag 26 december, tweede kerstdag, om 10:00 is er de kerstfeestviering van de zondagsschool hier in de kerk. Voorbeden. Bij Jan Huisman, Middelstraat 2, werd een ontsteking aan zijn evenwichtsorganen geconstateerd, waarvan hij veel ongemak ondervond. Er is nu sprake van verbetering van zijn gezondheidssituatie. We doen voorbeden voor Paul van de Boogert, die deze week de kurenreeks die hij ontvangt weer voortzet. We bidden voor de niet genoemde zieke ouderen en alleenstaanden. Mededelingen. De kerstzangavond te Bruchem. Op vrijdagavond 23 december bent u van harte uitgenodigd om de kerstuitvoering van onze koren bij te wonen. De avond begint om 7:30 hier in de kerk. De kerk is om 7:00 open. Meer informatie vindt u in de kerkbode van afgelopen week. Evangelisatiecommissie. Deze week wordt het kerstnummer van het blad Elisabeth huis aan huis verspreid. We bidden dat de Heere dit werk mag zegenen. De waarheidsvriend. Bij de uitgang van de kerk liggen meenemexemplaren van de kerstuitgave van de waarheidsvriend. Collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de ochtenddienst. De collecten worden van harte aanbevolen. Op zondag 25 december, eerste kerstdag, is de diaconiecollecte bestemd voor het project beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar. Dat ligt op de Filipijnen. De voorzang van morgen is Psalm 97, vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 19, de versen 1 en 2. De Heere God die geeft ook wel tekenen of gebeurtenissen die verwijzen naar hem. En dat horen vanmorgen wanneer Elisabeth en Zacharias een zoon krijgen. Daarin wordt ook opgemerkt dat God daarin werkzaam is. En dat zien we volgens Psalm 19 ook in de schepping, dat dat naar hem verwijst. De dag en de nacht, aan het einde van vers 1 staat dat ook zijn macht en wijsheid worden afgemaald. Dat woord betekent hier worden afgeschilderd. Psalm 19 zingen we vers 1 en vers 2. Thank you. dat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en naar de samenvatting daarvan. Zingen van Psalm 51, het 8e vers. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Geen offer kan voor mijn zonden gelden. En wanneer we vanmorgen ook bij Zacharias en Elisabeth stilstaan en een stukje van de geschiedenis horen, was het Zacharias die moest zwijgen vanwege zijn ongeloof. En voor dat ongeloof kan hij niet met zijn eigen offers voldoen. Daarin is hij aangewezen op de genade. En zo zingen wij straks ook van Psalm 51 het gebed dat de Heere onze lippen opent, zodat we hem de lof toebrengen. Psalm 51, vers 8. Hoor nu de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en almachtige God, barmhartige Vader, deze morgen zijn we bij elkaar gekomen in de kerk. Sommigen luisteren elders mee. En Heere, dan komen we in het gebed ook voor uw aangezicht. Tot u te spreken, om u te danken. Om u te bidden om uw zegen en genade. Heere, u bent groot en heerlijk God. Schepper van hemel en aarde. Hoe ontzagwekkend. Groot is uw kracht. Uw creativiteit, uw wijsheid, uw heerlijkheid. Dat alle dingen uit uw hand voortkomen. En Heere, in uw goedheid draagt u ook uw schepping. Draagt u deze aarde dat ze in stand blijft. Dat wij kunnen leven. Dat zo de dingen elkaar afwisselen, dag en nacht ontvangen. Heere, maar we danken u ook voor de zorg over het leven in voedsel en onderdak, in allerlei zaken die we nodig hebben. Heere, u komt daar voor de lof toe. En nu zijn we vanmorgen rondom uw woord bijeengekomen. En willen we bidden dat u ook daarover uw zegen geeft. Wees ons genadig, Heere. Vergeef ons de zonden. Voor uw heilig aangezicht zijn wij zo onheilig. Dat we in gebreken blijven. Dat ook onze beste daden en woorden nog bevlekt zijn. In het licht van uw heerlijkheid. Heere, vergeef ons waarmee we kwaad hebben gedaan. Aan anderen. Onrecht. Onze gedachten. In ons nalaten. Onze woorden. Heere, wilt u het bedekken onder het bloed van Christus. En ons door uw genade aannemen. Daarin, Heere, uw belofte ook vervullen. Dat we vrede mogen hebben bij u. Door het geloof in Christus, de zaligmaker, die zijn eigen leven gaf. Dat ene grote offer dat in eeuwigheid voldoet aan uw recht, dat verzoening brengt. Heere, wees ons genadig door hem en schenk ons zo een zegen. Wanneer we uit de Bijbel lezen, luister naar de verkondiging van het woord, de dienst leiden. Ja, Heere, in de verschillende in het geheel van de liturgie, van deze eredienst, in ons zingen en het geven van de gaven, dat u met uw Heilige Geest ons draagt en leidt, onze harten opent en dat we u mogen eren. U bidden we dat u zo ook het geloof in de harten brengt, waar het nog koud en doods is en we de woorden wel kennen, misschien ook wel actief zijn. Heere, maar dat we bidden van u dat u met uw Heilige Geest ook de gebrokenheid van hart geeft. Om ook voor u te buigen en als zondaar te komen tot het kruis van Christus. Heere, dat we diep beseffen, aangewezen te zijn op uw genade. En al het wat van onszelf is, alle eigen gerechtigheid, alle eigen wijsheid laten varen. Om zo bij Christus te schuilen. Heere, schenk dat geloof. Versterk het. Leer ons in vertrouwen leven. In gehoorzaamheid aan u. In toewijding aan uw dienst. U bidden we dat u uw gemeente ook zo vervult met uw Heilige Geest. Dat we ook vol mogen zijn van u. En van de Heer Jezus Christus. Vol van verlangen om u groot te maken. Om ons aan toe te wijden. Om het kruis op te nemen. En Jezus te volgen. U bidden we dat u uw kerk over heel de wereld gedenkt. In allerlei verschillende omstandigheden van rijkdom en armoede. van vrijheid of vervolging. Heere, wij bidden van u dat u uw kinderen gedenkt en ondersteunt, volharding geeft, maar ook tot een getuige maakt, opdat ook anderen worden gebracht bij u en het licht van het evangelie zich verspreidt onder alle volken. Zo bidden wij al deze dingen van u. Hoor ons om de Heer Jezus Christus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament en het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 1. De versen 57 tot en met 80. We lezen in het evangelie naar Lucas. Het hoofdstuk 1. En dan beginnen we bij vers 57. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat ze kwamen om het kind te besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei: nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar: er is niemand in uw familie die die naam draagt. En ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: wat zal het toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft. Om ons te geven dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover lezen we uit Lucas 1 en de kerntekst voor de preek is vers 65. Vers 65: en er kwam vrees over allen die rondom hen woonden en in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. Drie punten in de preek. Ten eerste, Gods werk valt op. Ten tweede, Gods werk maakt indruk. En ten derde, Gods werk wekt verwachting. Deze drie punten lijken misschien wat op elkaar, als ik ze zo noem. En toch zit daar een ontwikkeling in. Gods werk valt op, het maakt indruk en het wekt verwachting. We gaan nu zingen van Psalm 103. De versen 3 en 5. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. En vers 5, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Psalm 103, vers 3 en 5. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Gemeente, dat zou toch mooi zijn, wanneer hier in de wijde omgeving veel werd gesproken over wat God heeft gedaan. Over de wonderen van zijn genade. En wat we nog meer van hem mogen verwachten, dat zou toch mooi zijn. Weet jou dat ook wat? Wanneer velen daar vol van zijn en men er overal over praat. Net zoals in heel het bergland van Judea. Veel werd gesproken over dat hele gebeuren bij Zacharias. Ja, eerst lezen we over de buren en de familie van Elisabeth, dat ze zo blij zijn. Blij wanneer zij bevallen is van een zoon. Zeg maar een huiselijk tafereel. Elisabeth was niet jong meer. En toch nog moeder geworden. En de buren horen het en de familieleden. Het eigen kringetje. En zo lezen we het aan het begin. Zij verheugde zich met haar. Met de moeder. En even verderop, wat lezen we dan? Dan heeft de hele streek het druk over het kind. Niet meer dat kringetje van buren en familie die zo blij zijn met de moeder samen. Maar het hele bergland, daar wordt gesproken over het geboren kind. Wat zal hij gaan betekenen? Wat zal God voor hebben met deze Johannes? De Heere zal vast een bijzondere taak voor hem hebben. Deze ontwikkeling van het een naar het ander, daar willen we vanmorgen meer van weten. Hoe dat nou zo gekomen is. Eerst die kleine kring die gewoon blij is voor Elisabeth, maar uiteindelijk zijn er veel meer mensen druk over haar kind. Dus over hem die de weg van de Heere gereed zal maken. En het zou mooi zijn wanneer wij die beweging ook meemaken. Van het gewone huiselijke naar dat andere, naar de woorden van Gods genade. En dat velen er vol van zijn en dat er overal over wordt gesproken. En ook over wat we nog meer van de Heere mogen verwachten. Wat zal dat zijn? Persoonlijk had Elisabeth in die dagen al veel geleerd. Nadat haar man was teruggekomen uit Jeruzalem, stom geslagen, en zij in verwachting was geraakt, had Elisabeth zich 5 maanden verborgen. Ze heeft het niet direct naar buiten gebracht. Weet jullie wat er toen gebeurde, jongens en meisjes? Elisabeth, een beetje een oudere vrouw. Ze was zwanger. En haar man kon niet meer spreken omdat hij niet had geloofd wat de Heere had gezegd. En nu is Elisabeth al 5 maanden zwanger. En dan? Wie krijgt ze dan op bezoek? Maria. Maria, haar jonge nichtje uit Nazareth. En Elisabeth was al die maanden een beetje stil geweest. Ze was natuurlijk wel blij dat ze een kindje zou krijgen. Wat er allemaal met Zacharias was gebeurd in de tempel, ja, daar was ze toch wel een beetje stil van. Ze bleef liever maar een tijdje thuis. Alleen toen kwam Maria bij haar binnen. En Elisabeth voelt dat haar kindje opspringt in haar buik. En ze weet door de Heilige Geest, uit deze vrouw zal de Messias worden geboren. Zij mag de moeder van de Heere zijn. Nou hoor, dan is Elisabeth niet meer stil en ze roept luid en duidelijk: gezegend ben je, Maria, gezegend is het kind in je buik. Horen jullie dat? Ja, niet Elisabeths eigen kind is het belangrijkste, maar dat andere kind, dat kind van Maria. Dat is haar grootste vreugd. Dat is de Heer Jezus. De zaligmaker. Dat is de Zoon van God. De Redder. Wat is ze nu opgetogen en blij. Ja, en Maria die komt bij Elisabeth en is daar een poosje. En na 3 maanden gaat Maria weer naar huis. En dan wordt bij Elisabeth een jongetje geboren. Ja, bij die vrouw die de Heere ook lief heeft. Die altijd met veel toewijding de geboden van de Heere in acht heeft genomen. Maar ze had al die tijd geen kind. Het was een groot gemis. En nu, terwijl niemand het nog had verwacht, nu heeft de Heere haar alsnog een zoon gegeven. En ze is er heel blij mee, dankbaar voor dit godsgeschenk. En de buren, ja, die vinden het zo mooi. Dit geluk, dat gunnen ze haar van harte. Ook de familie. Wat is de Heere goed voor haar. Hij bewijst haar een gunst. Ja, grote barmhartigheid, zo zien ze dat. En dat maakt hen blij. U zult toch ook wel eens blij zijn om wat een ander krijgt. Zult u toch ook wel blij mee kunnen zijn. Wat een ander misschien aan moois meemaakt of ten deel valt. Zullen wij dan ook daarmee God eren? Zullen we zijn naam belijden? Wanneer hij grote barmhartigheid bewijst aan deze of gene. Dat we onze dank aan hem brengen. Bij een geboorte, een huwelijk. Als iemand een mooi resultaat heeft behaald. Bij een genezing. Goed om die blijdschap met elkaar te delen in dankbaarheid aan God. En op de 8e dag na de geboorte komen ze bij elkaar voor de besnijdenis. En dan noemen de buren en de familie hem Zacharias. Ja, want ze gunnen het ook die oude priester. En ja, die zit er maar wat zielig bij. Hij moet zwijgen. Maar het is toch mooi. Het kindje, nageslacht. Een kleine Zacharias. Ja. Dat hadden ze gedacht. Mooi niet. Elisabeth die reageert er direct op. En nee, hij moet Johannes heten. En daar gaat de meeste aandacht ook naar uit wanneer Lucas deze geboorte hier beschrijft in dit gedeelte wat we hebben gelezen. De meeste aandacht over die naam. Dat het geen kleine Zacharias is, maar het moet echt, het moet per se Johannes zijn. Ja, opvallend wel. Hoe stevig die ouders daarop reageren. En de buren en de familie vinden dat maar vreemd. Wat vindt de vader er zelf van? Laat hij zich uitspreken, laat hij het opschrijven. Maar Zacharias is even stellig. Johannes is zijn naam. En daar verwonderen ze zich allemaal over. Is blijdschap, vreugde om de geboorte van de zoon. Daarna komt er verwondering. Dat is een stap dieper. nog meer besef van het vreemde. Wat is dat toch? Met die onverwachte naam. Het geeft te denken. En zij verwonderden zich allen. Er zit toch wel iets bijzonders in dat ze allebei dat zo nadrukkelijk naar voren brengen. Hij zal Johannes heet. Wat zegt die moeder daarmee? Wat betekent dat voor die vader? Hier spreekt het geloof. Dit kind is niet zomaar een volgende Zacharias. Het is geen voortzetting van de oude familielijn. Nee, de Heere wil iets anders met hem. En de Heere, hij eist hem op voor zijn eigen dienst. De Heere, die heeft de naam van dit kind bepaald. Dit kind hoort eigenlijk meer bij de Heere dan bij Zacharias. En wat God heeft gezegd erover, dat staat hier boven alles. En Elisabeth en Zacharias, die schikken zich daarin. Daar, en dat willen ze eerbiedigen. En dat geloven ze. En ze stemmen er van harte mee in. Niet hun eigen familienaam moet zegevieren, maar de belofte van de Heer. Wat hij allemaal heeft gezegd over dit kind. Zijn naam, Gods naam en eer. Dat moet zegevieren. Ja, eerder heeft Zacharias het woord van de Heere tegengesproken. En door zijn ongeloof heeft hij maandenlang moeten zwijgen. Maar hij heeft ervan geleerd. Jawel, het heeft hem veranderd, deze ervaring. Deze bestraffing. En nu spreekt hij het woord van de Heere van harte na. Gehoorzaam noemt hij zijn zoon Johannes. En dan maakt de Heere zijn tong weer los. Dus deze naamgeving is een geloofsgetuigenis. Ze laten hun eigen naam los en ze gehoorzamen wat God van hen vroeg. En daar geloven ze in en ze geven hun kind daaraan over. En daar zijn ze ook stellig in. Niet vaag, ook niet met tegenzin, maar helder klinkt het Johannes. En de mensen die verwonderen zich allemaal. Maakt indruk. Ja, dat de Heere Elisabeth nog een kind schonk, viel al op. Dat is Gods werk. Hij toont zijn ontferming. Dat maakte de buren ook blij. Maar dit valt nog meer op. Deze persoonlijke daad van geloof. En dat mogen we ons vanmorgen ook wel ter harte nemen, gemeente. Dat persoonlijke. Wat je doet, wat je zegt vanuit het geloof, dat gaat opvallen. Mensen vinden het vreemd, ze verwonderen zich. En dat zouden we toch graag zien gebeuren, ook in onze omgeving. Nou, we leren hier dat we daarin een middel mogen zijn. Dat ons leven vanuit het geloof anderen tot nadenken kan brengen. Tot verwonderen. En wie weet leidt dat nog verder. Wie weet leidt dat tot een zoeken van God. Het wordt helemaal niet zo geforceerd. De hele dag van Jezus getuigen. En er komen heus van die momenten dat het aankomt op het geloof. Op het geloofsvertrouwen. En als het er dan op aankomt dat je dan ook daaruit spreekt. Als je dan ook gehoorzaam bent. Gehoorzaam aan God. Gelovend in zijn woord. Eenvoudig. En ook ondubbelzinnig. Helder. Je houden aan wat de Heere zegt. Je houden aan zijn woord. In alles wat je doet en wat je laat. En dan is dat toch wel heel anders dan de wereld. Dan kan dat opvallen. Verwondering geven. Gods werk valt op. Het tweede punt is, Gods werk maakt indruk. Als reactie die de gebeurtenissen teweeg brengen, noemt onze tekst vers 65 de vrees die over allen komt. Dat gaat weer een stap dieper naar de vreugde bij de geboorte en naar de verwondering dat hij van de ouders Johannes moet heten. Nu blijkt de impact nog groter. Er komt vrees. Iets van stille huiver, aarzeling. Ontzag. En daaruit blijkt dat de mensen iets beseffen van Gods aanwezigheid. Dat mensen iets beseffen, God is hier bij zich. God heeft ingegrepen. God is iets van zins. Het komt voor de mensen daar uit de buurt opeens heel dichtbij. Hij is hier. De God van Israël, de eeuwige. Ik ben die ik ben. Kijk naar dat kindje, terwijl het bij deze ouders dacht je toch niet meer kon. Hoor die twee gelovige mensen spreken over de naam die hij moet krijgen. Ja, de Heere is aan het werk. En dat zo dicht bij huis. Zo hier in de buurt. In eigen familie. In de straat. Sta daar eens bij stil. Zal dat geen indruk maken? Er kwam vrees over allen die rondom hen wonen. Die diepe impact die komt tevoorschijn zodra je Zacharias hoort profeteren. Terwijl hij maandenlang had moeten zwijgen, doet hij nu zijn mond open en zijn tong raakt los. En je merkt hoe vol hij is van de Heilige Geest. Die oude priester die begint vrijmoedig God te loven. Dat heeft hij niet van zichzelf. God die bevrijdt hem ter plekke van zijn gesloten mond. En God vervult zijn hart en die doet hem profeteren. Wanneer wij zoiets meemaken, dan ervaar je God van nabij. Maar die ontmoeting van God, of je kan zeggen die confrontatie, die roept iets op van ontzag. Iets van stilheid, van huiver. Ja, zo'n diepe indruk hebben we misschien niet zo vaak. Maar als het over je komt, wuif het niet weg. Laat het op je inwerken. Misschien is het een helder getuigenis van iemand die gaat sterven. En getuigd van de hoop en van het vertrouwen. Of misschien is het een wonderlijke genezing. Of dat de liefde van Christus uw hart toch zo heeft geraakt. Het is God zelf. Die genadig dichtbij u is gekomen. De Bijbel noemt het vrees wat over hen komt. Nou, er is wel iets bij voor te stellen. Als God zelf komt, zo bijzonder merkbaar. Als God gaat ingrijpen. Ja, wat zal er dan veranderen? Wat wil hij weg hebben? Gaat er niet van alles overhoop? Wat gebeurt er nu? Moeten er dingen veranderen? Raken we het vertrouwen kwijt? Bent u daar ook bang voor? Schrik je ervoor terug? Als de Heere zo dichtbij komt, als hij echt ingrijpt, wat zal er dan met mijzelf gebeuren? Kan ik wel mijn gewone gangetje verder gaan? Kom ik er goed doorheen? Nou, zo'n onbestemde vrees was er in het bergland van Judea. Ik wist niet waar dit nou allemaal zo op uitloopt. Ergens Zeker terecht, gemeente, want eerst waren ze wel blij met de geboorte van een kind, maar er blijkt steeds meer van zijn speciale roeping. En als deze Johannes dan later gaat preken en als hij gaat dopen, dan preekt hij de bekering. En de mensen die moeten berouw tonen over hun zonden en ze moeten zich laten dopen in de Jordaan. Dus de mensen die krijgen van dat kind later te horen wat er mis is. En ze krijgen te horen dat hun leven inderdaad moet veranderen. En wanneer de Heer een profeet stuurt, krijg je niet alleen maar mooie en prettige dingen te horen. Dan komen je zonden aan het licht. En dan moet je ermee breken. Die bediening van Johannes de Doper, die moet nog komen. Dat zal nog heel wat jaren duren. Bij zijn geboorte zijn de mensen al onder de indruk. Hier is God zelf aan het werk. En wie zegt wat wij niet gaan meemaken? Ze praten er al over. Niet alleen de buren en de familieleden, maar dit gaat door de hele regio. Het heeft de mensen wakker geschud. En ze hebben hun vragen en iedereen is ermee bezig. Gods werk maakt indruk. Derde punt. Gods werk wekt verwachting. Ja, de Heer heeft duidelijk iets losgemaakt in Judea. Het begon met die bijzondere geboorte. Een ouder echtpaar, nog nooit een kindje gekregen en dan nu wel een zoon. Zoals bij Abraham en Sara. Ook toen het te laat leek. En vervolgens een opmerkelijke naam die verder nergens een link had in de familie. Maar vooral wel die stelligheid van de ouders die daarmee uiting gaven aan hun geloof. Aan de gehoorzaamheid, het vertrouwen in de Heer. En zo met dat alles kwamen de mensen op het gesprek over de toekomst. Wat zal het toch van dit kind worden? En het ligt voor de hand vanuit de grondtekst om dat laatste stukje van vers 66 te betrekken in wat die mensen ervan zeiden, erover zeiden. Namelijk dat de hand van de Heer met hen was, dat is nauw verbonden aan dat zinnetje wat eraan vooraf gaat. Dus ze vragen zich af waar het met dit kind op uitloopt, want de hand van de Heere was met hem. De hand van de Heer is met hem. Wat zal het toch met dat kind worden? Ja, dat zagen ze dus ook wel terug in zijn lijf. Die machtige hand van God, die hem ondersteunde. En zo gaat iedereen die vraag stellen, welke rol zal hij dan hebben in het plan van God? Wat gaat de Heer doen met deze Johannes? En die vraag die klonk niet eenmalig na zijn gebeurte. Nee, de mensen spreken er veel over. Ze weten het niet. Ze bedenken van alles. Zal het dit zijn? Zullen we daaraan moeten denken? En dan zijn bijzondere leven. Dat houdt dat ook actief. Dat hij toch steeds die woestijn intrekt. Toch wel een opvallend, opmerkelijk leven leidt. Want hij groeide op en hij wordt sterk en verblijft in de woestijn. Zo ja, in dat bergland van Judea, zo een paar kilometer bij zijn familie vandaan. Daar begint het woeste gebied. En daardoor blijven die vragen ook leven. Wat gaat er nu eigenlijk met hem gebeuren? Wat zal God gaan doen van wie hij Johannes moest heten? Het is nog een hele tijd afwachten. Zijn geboorte heeft de aandacht getrokken. En nu blijven opletten. En wachten. Wachten tot hij onder de mensen verschijnt. En dat hij begint te spreken. Of dat hij met daden komt. Ja, wij weten wel meer over zijn taak. Het was ook wel voorzegd door de engel. En vader Zacharias, die heeft er ook van geprofeteerd in de lofzang. dit is toch wel het voornaamste. Johannes, hij zal heen wijzen naar Christus. Hij maakt de weg gereed. Hij prijst het licht aan. Zelf is hij dat licht niet, maar hij getuigt ervan. En zo is hij de heraut van de koning. Hij komt. Hij komt. Hij komt na mij. En hij is ook sterker en hij is ook groter, nog groter. Veel groter. Hij komt. Hij zal dopen met de Heilige Geest. En gemeente, u kunt bijzondere dingen meemaken. Misschien het wonder van een geboorte. Of wel eens de ervaring van Gods hulp in je leven. Misschien heb je ook wel eens zo'n diepe indruk van Gods aanwezigheid. En dan kunt u zich verwonderen. Er kan vrees over je komen. Maar echt, daarmee bent u nog niet gered. Daarmee ben je nog niet gered van het verderf. Nee, daar is bekering voor nodig. Belijdenis van je zonde. En het komen tot Christus. Dat is uiteindelijk nodig. Onze vrede ligt niet in wonderlijke ervaringen. Zelfs niet in de ervaring van Gods aanwezigheid. Maar onze vrede ligt alleen in het bloed van Christus. Dat je hem zoekt. Dat u tot hem de toevlucht neemt. Dat u hem door het geloof mag leren kennen en dienen. Ja, al die dingen die daaraan vooraf zijn gedaan. Al die dingen waardoor er vrees kwam over allen. Daarmee heeft de Heer als het ware het land klaargemaakt. Alsof hij het land heeft geploegd. Alsof hij de grond heeft losgewoeld. Er is verwondering. Er is vrees. De mensen praten erover. En op die omgeploegde aarde komt dan Johannes met zijn prediking van bekering. En Johannes laat het woord van het koninkrijk vallen en de heenwijzing naar Christus. Zie, het Lam van God. Dat draagt de zonde van de wereld weg. Woorden van vergeving, van leven. Wekt God in uw hart ook verwachting? Wat dringt ons ertoe om vooruit te kijken? Ook na de tijd dat Christus opnieuw komt. Dat we leven in de verwachting. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat God doen? Dat het ons bezet met vrees en hoop. Hoe zal het zijn? Het kunnen tekenen zijn, soms. Misschien wonderlijke en opmerkelijke gebeurtenissen. Neem daarbij ook de geboorte van Jezus. Die geboorte die we ook weer zullen gedenken. Neem ook zijn sterf aan het kruis, zo indrukwekkend. Zijn opstanding op de derde dag, wonderlijk. Er gebeuren op zijn tijd van die wonderlijke dingen. En dat in de vervolging de kerk van God toch nog groeit. Is dat niet wonderlijk? Een teken van Gods grote kracht en genade dat het evangelie steeds verder verspreid raakt in deze wereld. Het wordt verkondigd, het wordt geloofd. Wat is dat toch? Wat is dat dat mensen gedreven zijn, dat mensen zich geroepen weten, dat ze hun getuigenis laten horen? Wat is dat toch? Dat mensen leven uit het geloof. Dat ze spreken in het vertrouwen op God. En God zelf is daarmee dichtbij. En wat gaat er gebeuren? Wat kunnen we verwachten? Verwachten van zijn komst. Want niet alleen de oordelen die kondigen de komst van Christus aan. Niet alleen oorlogen en aardbevingen als waarschuwingen. Als bezuinstoten. Nee, nog veel meer. De prediking van het evangelie over de hele wereld en de vrucht op de prediking. De Heere werkt met zijn geest. Let u erop hoe hij aanwezig is. Hoe hij onder ons is. En dat de Heere met het net van zijn woord als het ware de vissen binnenhaalt. En hoe zal het zijn als hij daarmee klaar is? Waar gaat dat heen? Ja, het kan ons een bepaalde vrees brengen. Iets van ontzag voor de machtige daden van God. Iets van die stille eerbied, van die huiver voor zijn heerlijkheid. Wanneer hij zijn werk voltooit, hoe zal het dan met mij zijn? Hoe zal het er met u voor staan? Met jou? Kijk, hoe God nu aan het werk is. Nee, niet alleen in de duisternis, niet alleen in de oordelen over de wereld, maar hij bewijst zijn grote barmhartigheid destijds aan Elisabeth. En horen we daar niet keer op keer van? Van Gods barmhartigheid. En dat we blij kunnen zijn. Blij om wat God ons geeft. Dat we verwonderd staan over het geloof waaruit mensen kunnen leven. Ja, wat de mensen meemaakten in de dagen van Zacharias, dat was het begin van de verlossing. Daar kwam de wegbereider voor Christus, voor de Heere aan. Mooi om zulke tekenen te mogen opmerken. Dat de Heere zijn ontferming toont, dat je ziet hoe goed, hoe wonderlijk goed hij voor je is. Het wekt verwachting. Wanneer je hoort spreken over wat de Heere doet. Wanneer je zelf daar ook over gaat spreken. Wat gaat er toch gebeuren? Ja, de Heere. Hij komt. Hij komt. En dan stellen we nog talloze vragen. Maar dat tekent de kerk hier op aarde. Dit, dat we de Heere verwachten. Dat we naar de toekomst kijken. En denken, wat gaat de Heere doen? Hoe zal dat zijn? In de hele wereld wordt er over gesproken. Over de komst van Christus naar deze aarde rond de kerstdagen. Maar in heel de wereld wordt er toch ook over gesproken. Over zijn verschijning die wij nog verwachten. Overal waar de prediking klinkt en christenen het opmerken. Wat gaat er gebeuren? Waar kijken we naar uit? Neem het ter harte, gemeente. Neem al die dingen ter harte en blijf de Heere verwachten. Amen. We gaan nu zingen van de lofzang van Zacharias. De versen 2 en 3. God had hun tot een troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En ook het derde vers, hij spelde ons, dus hij voorspelde ons, dat we te alle tijd, wanneer die blijde heildag rees, hem ook zouden dienen. En ook zonder vrees naar het heilig recht. En dan spreekt Zacharias in dat derde couplet ook het kind als het ware aan. Dan zegt hij iets over Johannes die geboren is. O dierbaar kind, o stof van vreugd. We zingen van de lofzang van Zacharias, de versen 2 en 3. Laten we samen de Heer danken en ook voorbeden doen. Trouwe Heer, heilige en barmhartige Vader in de hemel, u brengt wij de lof en de dank voor het getuigenis in uw woord, voor wat uw Heilige Geest geeft. Ja, Heere, wij brengen u daarvoor de dank. Ook wanneer we daar vandaag de dag dingen van mogen opmerken, van uw goedheid en barmhartigheid in eigen leven, over ons heen, dat we blij kunnen zijn om de zegeningen die we ontvangen, die we zien, voor uw goede zorg. Heer, u komt daar voor alle lof toe. Ook wanneer we onder de indruk kunnen zijn van uw werk in de harten van mensen, in uw woorden, in het leven van geloof. U bidden we, versterk dat ook, Heere. Geef ons vrijmoedigheid, vastberadenheid. Geef ons moed en toewijding, opdat wij zo zullen leven van dag tot dag, door de steun en de leiding van uw Geest, met liefde voor de Heer Jezus Christus, het verlangen hem te dienen en te eren in ons hart. En dan bidden wij van u, Heere, dat dat ook tot zegen mag zijn in onze omgeving. U bidden we om een opwekking, ook in ons land. En Heere, voor ons mensen lijkt dat niet zo te verwachten, vanwege de secularisatie en de kerkverlating en de onverschilligheid die mensen kunnen hebben. Bent u niet een God die juist waar mensen geen mogelijkheden zien, wonderen doet? Bent u niet die God die daar komt, waar onze duisternis is? En zo bidden wij van u dat u ook in deze tijd mensen tot bekering brengt. Met uw Heilige Geest krachtig werkt. Opdat, Heere, uw naam daarin wordt verheerlijkt. Ons erin kunnen verblijden, dat het indruk zal maken. Niet om iets van ons, maar voor u. U bidden we, Heere, dat u ons ook leidt. Dat we niet bij indrukken en bij de zegeningen van dit leven blijven staan, maar ook worden getrokken en gebracht bij de Heer Jezus Christus als de Redder. Als Hij die het leven is. Hij die komt ook. Die terugkomt op de wolken. En dan zal ieder voor zich voor Hem moeten buigen. Geef, Heere, dat die verwachting wordt versterkt. Dat de Heere zo ook leven, onderweg door het leven, met het oog op uw toekomst. Wij bidden u voor deze dingen. En we bidden ook wanneer we ons voorbereiden op het kerstfeest, op de kerstdagen en in verschillende verbanden dat zal worden gevierd. U bidden we voor de kinderen van de zondagsscholen en de leiding en ook voor de basisscholen, waar allerlei voorbereidingen plaatsvinden en kerstvieringen gehouden zullen worden. Wilt u zelf daarin ook nabij zijn? En Heere, dat we eigenlijk ook een voorbeeld mogen hebben, Elisabeth. Dat het uiteindelijk niet om onze eigen kinderen gaat. En wat we daarvan zien en horen. Maar dat ook in de kerstvieringen juist om dat andere kind gaat. Het geboren kind, de Heere Jezus, die is opgegroeid, die zijn leven gaf, die ten hemel is gevaren, zit aan uw rechterhand. Heere, dat hij ook in deze dagen toch alle aandacht zal mogen krijgen. U bidden voor de zieken, wees er nabij. Mensen die langdurig ziek zijn of die zorgen hebben over hun gezondheid, Heere, ondersteun hen en geef hen kracht, zegen en middelen. U bidden voor Paul van der Bogert, die ook weer de kuren voortzet Help hem daarin, Heere, en zegen dat voor zijn gezondheid. U bidden we voor Jan Huisman. En Heere, wilt u ook hem ondersteunen? Nu hij zo ernstig ziek werd. En Heere, we danken u dat er verbetering in is. Dat er vooruitgang gezien mag worden. Wilt u hem verder ook herstel geven? Daarin ondersteunen en helpen. Wees hem nabij met uw Heilige Geest. Opdat hij ook rust en vrede mag hebben. Om zo ook dit in uw handen te leggen. Zo leggen we, Heere, deze zorgen aan u voor. En we danken u voor uw zorg en bekommernis over ons leven. U bidden we dat u zo verder van deze dag ons nabij bent. En ook vanavond uw zegen geeft als de gemeente samenkomt. Zie om naar de wereld, zegen de verbreiding van het evangelie. Ja, Heere, dat in onze omgeving, wanneer ook het Elisabeth Magazine wordt verspreid, dat tot zegen mag zijn van de mensen, maar ook elders in ons land en wereldwijd, mensen zullen horen wie Christus is en worden getrokken om u te zoeken en u te gaan dienen. Al deze dingen bidden wij van u, in Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen uit Weerklank lied 111. U daagt het in het oosten. De versen 1, 3 en 4. Dus lied 111, de versen 1, 3 en 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.